Goedemiddag en welkom bij de Boeddhistische Omroep met Reflecties, elke woensdagmiddag van 4 tot 5. We hebben vandaag wat technische problemen in de studio, de computer laat het afweten, we kunnen daarom de geplande items nog niet uitzenden, maar we hadden ook een muziekitem op het programma staan en daar kunnen we alvast mee beginnen. In 1996 bracht de Amerikaanse jazzgitarist Steve Tibbett een bezoek aan Nepal. Op een dag hoorde hij tijdens een wandeling door de hoofdstad Kathmandu intrigerende muziek. Die bleek afkomstig uit een boeddhistisch nonnenklooster. Hij belde aan en vroeg of hij opname mocht maken van hun religieuze gezangen. Deze toevallige ontmoeting leidde tot intensieve samenwerking tussen Tibbett en een van de nonnen, Choying Drolma. Tibbett maakte in Nepal diverse opnamen met haar en haar mede-nonnen, die hij vervolgens meenam naar huis en in zijn eigen studio nabewerkte met gitaarpartijen en elektronica. Zo ontstond het album Che, dat in 1997 verscheen. Vorig jaar gingen Drolma en Tibbett opnieuw de studio in en kort geleden verscheen hun langverwachte tweede gezamenlijke album, getiteld Selva. Daarvan kunt u nu enkele stukken horen.
Oh. 人间有罪孽。
Steve Tibbetts en Cho Ying Droma met een aantal stukken van hun nieuwe cd Selva. De computerproblemen zijn opgelost, dus we kunnen overgaan tot de orde van de dag. Dat betekent dat u straks kunt gaan luisteren naar onze maandelijkse boekenrubriek, waarin Nico Tiedeman het boek Boeddha leeft, Christus leeft van Thich Nhat Hanh bespreekt en een zen-boeddhistische vertelling door Bert Bos kunt gaan beluisteren. Maar we beginnen in Mongolië. Daar werkt Astrid van den Bergen als adjunct-directeur bij het Mongoolse Centrum van de FPMT, Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition. Guido Verboom praat met haar.
Ik ben assistent directeur van de FPMT. Dat is een boeddhistische organisatie, een Tibetaans-boeddhistische organisatie. En ze hebben meestal centrums in het Westen en ze geven daar lessen over het boeddhisme, lessen in meditatie, maar ook gewoon over de filosofie van het boeddhisme. Soms geven ze ook yoga, soms zijn er een week lang retreats of weekend retreats. Het hangt een beetje af van het centrum, maar ze zitten overal in de wereld, iets van 120 centrums of zo.
Ben je zelf boeddhist?
Ja. Ik ben grofweg, ik denk 12 jaar geleden, boeddhist geworden. Ik was aan het rondreizen in Nepal en heb een cursus gevolgd in een klooster daar. Het beviel heel erg goed. Ik herkende heel erg veel in alle dingen die in het boeddhisme werden gezegd, in de filosofie. Toen heb ik een maand lang cursus gedaan. Dat was wel wat harder, want het is ook heel erg kijkt naar je eigen fouten, je eigen emoties. Maar ik herkende er heel veel in en ik vond er ook heel erg veel verklaring in en uitleg en steun. En toen was de mogelijkheid om boeddhist te worden. Dus toen dacht ik, ja, absoluut, doe het gelijk. Het was niet eens een rationele overweging, maar het was echt een beslissing vanuit het hart. Doen we.
En toen kwam je opeens in Mongolië terecht?
Oh nee, dat was veel langer. Want toen ben ik weer teruggegaan naar het Westen. Heel veel gewerkt daar. En ik probeerde wat ik geleerd had en wat ik ook later leerde over boeddhisme en las over boeddhisme toe te passen in het Westen. Maar ten eerste zijn er niet zo heel veel mensen boeddhist in het Westen. Van Amsterdam dan, waar ik vandaan kom. En ook de mensen in het Westen, zij benaderen boeddhisme heel erg van een intellectueel oogpunt. Terwijl ik heel vaak denk van, schakel dat intellect eens uit en open gewoon je hart. En dat gebeurt in het Westen heel weinig. En ook de mensen die bezig zijn met boeddhisme benaderen toch heel erg op een intellectuele manier. 1-2 jaar geleden kon ik geen werk meer vinden. Ik was werkloos door de hele toestand in Nederland. Dus dacht ik, ga weer reizen, terug naar Nepal. Ik ga weer wat refreshment cursussen volgen. Er was daar een Tibetaanse lama en die bleef het maar hebben over Mongolië. Maar ik schijn de enige te geweest te zijn die dat gehoord heeft tijdens een teaching. Want ik vroeg later aan andere mensen van, ja, herinner je nog dat hij zoveel over Mongolië sprak? En iedereen had zoiets van, wel 1 keer misschien, maar niet zoveel. Ik zeg, ach, hij onderbrak zichzelf zo vaak en hij sprak hoe mooi Mongolië was en dat je er echt een keertje heen moest. En nou, ik schijn de enige geweest te zijn die dat gehoord heeft.
En hoe ben je dan bij het Mongoolse centrum van deze organisatie terechtgekomen?
Ik ben toen op hun website gaan kijken, want ik hoorde van iemand dat in Australië, dat ze daar een centrum hebben waar je af en toe als vrijwilliger kan werken. Dat een heel mooi centrum was, dat ligt heel mooi. Dus terwijl ik daar aan het opkijken was op die website, zag ik dat ze een assistant director zochten voor Mongolië. Toen dacht ik dus, oh ja, laat me zo even constant zeggen, oh, je moet naar Mongolië. Jij moet naar Mongolië. Wel, als niet persoonlijk, maar ze voelden het. En dan dacht ik, oh ja, ik moet naar Mongolië. En dus ik heb een brief geschreven dat ik interesse had. En ik werd aangenomen. Dus zodoende.
Je werkt in Mongolië en ik denk dat de meeste mensen wel eens ooit van Mongolië gehoord hebben, maar misschien niet heel goed weten wat het of waar het precies is. Kan je daar wat over uitleggen?
Het ligt in Noord-Azië. Het zit ingeklemd tussen China en Rusland. Het is een land op zichzelf. Een heleboel mensen verwarren het met binnen Mongolië. Maar het is een eigen land, het heeft een eigen parlement en een eigen lange geschiedenis. De geschiedenis kenmerkt zich vooral doordat China en Rusland heel erg aan Mongolië trekken. En de laatste 70 jaar dus de Sovjet-Unie die een zware invloed op heeft gehad. Eeuwen terug, en dan heb ik het ook wel naar de derde eeuw voor Christus, is het boeddhisme hier al in Mongolië terechtgekomen door zijdehandelaars. Sinds die tijd is er heel veel interactie geweest tussen Tibet en tussen Mongolië. Daardoor is het boeddhisme tussen Tibet en Mongolië nagenoeg gelijk. Er is zelfs 1 reïncarnatie van de Dalai Lama, is hier in Mongolië geboren. Dat is de enige Dalai Lama die buiten Tibet is geboren. En soms was het boeddhisme weer wat minder en dan hadden we weer een opleving, dan werd het weer wat minder. Naar begin deze eeuw stort het dus volledig in dat de Sovjets het allemaal vernietigd hebben. Ongeveer 10, 15 jaar geleden, toen de Sovjet-Unie instortte, stond Mongolië in een volledig alleen. Dus een heleboel mensen raakten werkloos, raakten hun banen kwijt. Het merendeel van de mensen, en dat is ook het land Mongolië, het is een gigantisch land. Ze zeggen het land zonder hekken. Ik weet niet of dat, ja, ik zie het als hekken, maar het is inderdaad behoorlijk leeg. 1 grote grasvlakte met her en der wat bomen. De meeste mensen zijn ook nomaden en herders. In het zuiden heb je de Gobi-woestijn, dus dat zijn wat kamelen. Maar het merendeel van de mensen zijn nomaden. Na de instorting van de Sovjet-Unie trokken een heleboel mensen naar de stad toe om werk te vinden, wat er niet was. Dus je ziet een enorme werkloosheid en een grote alcoholisme. Dus ook dank aan de Russen. Er zijn veel mensen hevig verslaafd aan de vodka, die ongelooflijk goedkoop is. Ik wil niet zeggen goedkoper dan de melk, maar het komt aardig in de richting. En het klimaat is enorm hard. Het zijn erg harde winters. Het kan min 30, min 40 worden, want het ligt onder Siberië. Ze hebben Siberische winters. De zomers zijn wel mooi, maar kort. En er valt erg weinig regen, dus het is behoorlijk droog. En de afgelopen jaren, wat ik heb gehoord, was een erg zware winter. Dus een heleboel mensen hebben problemen gehad dat heel veel van hun vee gestorven is. En daarom dus ook naar de stad getrokken zijn. Dus het is, de levensomstandigheden zijn heel erg zwaar hier voor de mensen.
Kan je misschien iets vertellen over het boeddhisme hier in Mongolië?
Ik had gedacht dat het een beetje hetzelfde zou zijn als in Tibet en de Tibetanen in Nepal. Dat is ook zo. Alleen de Sovjets hebben hier 70 jaar sterke invloed gehad. Ze hebben Mongolië nooit bezet, maar wel een sterke invloed gehad. In het begin van de vorige eeuw waren er honderdduizenden monniken, iets van 700 kloosters. Het gros van al die kloosters zijn vernietigd, op 3 na als ik het goed heb. Heel veel van die monniken zijn vermoord, gevangen genomen of gedwongen te trouwen en een lekenleven te leiden. Dus er is heel veel vernietigd en nu probeert men de draad weer op te pakken. Dat is ook wat mijn organisatie bij helpt. Maar je merkt dat de Sovjets er erg goed in geslaagd zijn om heel veel te vernietigen, omdat het heel veel verwaterd is. Het is vermengd ook heel erg met shamanisme. En de meeste mensen, er is ergens wel in hun cultuur nog wat van boeddhisme, maar het is af en toe moeilijk terug te vinden. Het is behoorlijk goed vernietigd.
En wat doet jullie organisatie dan om dat weer te herstellen?
Een paar jaar geleden, iets van 4-5 jaar geleden, waren er Mongolen die aan onze organisatie vroegen om te helpen met het herstellen van het boeddhisme, van de cultuur. En wat vooral heel erg hard nodig is, zijn teachings, lessen van lama's of hoe moet je het noemen, van leraren. Dat is dus wat wij voornamelijk doen. We proberen Tibetaanse lama's hierheen te halen, die lesgeven aan de Mongolen. Soms gaat dat gewoon puur van het Tibetaanse, dat wordt dan vertaald in het Mongools. We hebben ook westerse leraren, westerlingen die moeilijk op non zijn geworden en die hier lesgeven. En daar is ontzettend veel belangstelling voor. Verder is er een klooster dat we hebben opgebouwd. En wij geven eten aan de monniken en ook, we zorgen ook voor hun leraren. En er wonen nu 100 monniken. En af en toe sturen we een aantal van die monniken naar India, in Zuid-India. Serayé is een heel groot klooster en er wonen heel veel Tibetaanse vluchtelingen. Dus deze Mongoolse monniken die gaan daar naar India om les te volgen. En een aantal jaren komen ze terug. En de bedoeling is dat zij dan dus weer de Mongolen verder op weg helpen.
En lukt dat een beetje?
Ja en nee. Het lukt in die zin dat er heel veel mensen geïnteresseerd zijn. Veel mensen, vooral monniken, geïnteresseerd zijn om in een klooster te wonen. Nonnen wat minder, maar dat schijnt hier ook minder een traditie te zijn. Er zijn veel mensen geïnteresseerd, veelal toch wel de oudere mensen. De jongere mensen niet zozeer, omdat zij zien het boeddhisme meer als iets oudbolligs, iets van vroeger, leuk voor de grootouders. En dat heeft wel wat wijsheden voortgebracht, maar van de rest is het een beetje, ja, interesseert zich niet zo heel erg veel voor. Het is meer een beetje met ritueel omgeven toestand. En dat zie je ook wel hier in de klooster, dat men dingen doet, maar ze hebben geen flauw idee hoe, wat, waar, waarom. Of ze zeggen gebeden. En de gebeden zijn vaak ook in het Tibetaans. Want Tibetaans boeddhisme en Mongools boeddhisme is nagenoeg gelijk. Maar wat ze nou zeggen of wat het betekent of wat dan ook, daar hebben ze geen flauw idee van. Daarbij hebben veel mensen, ook de jongeren, vooral interesse in het christendom. Omdat het christendom, ja, de christenen voor hun het Westen vertegenwoordigen. Het flitsende moderne Westen. En over op de wereld, ja, gaat men toch heel erg verwesteren. Dus we proberen die jongeren een beetje meer te betrekken bij het boeddhisme, door hun uit te leggen hoe het boeddhisme hun kan helpen in het dagelijkse leven. Gewoon hele simpele dagelijkse dingen als ik ben kwaad om iets en hoe ga je met die kwaadheid om? Of ik heb een relatie met een vriendje en het gaat niet zo lekker en ik ben er heel erg verdrietig over. Hoe ga ik daarmee om? Gewoon hele basic dingen. Ik denk dat daar vooral heel veel behoefte aan is, zoals ook in het Westen en overal. Maar dat maakt het dan ook heel erg bruikbaar. En dat is, ja, dat is wat we proberen. Maar het is ook heel erg lastig. De economische situatie hier in Mongolië is behoorlijk slecht. Veel werkloosheid, heel veel alcoholisme. Dus dat is, ja, het is behoorlijk moeilijk. Maar ik merk stap voor stap dat er wel meer en meer interesse voor komt.
Astrid van den Berg was dat, in gesprek met Guido Verboom. We gaan verder met onze boekenrubriek waarin Jacqueline Oskamp praat met Nico Tiedeman.
Nico, welkom bij deze boekbespreking. Deze keer gewijd aan een boek van Thich Nhat Hanh wat vertaald is, Boeddha leeft, Christus leeft. En dat gaat over de overeenkomsten tussen boeddhisme en het christendom. Je bent zelf leerling geweest van Thich Nhat Hanh. Heb jij ooit gemerkt dat hij zo'n belangstelling had voor het christendom, zoals hij in zijn inleiding schrijft?
Ja, dat heeft hij altijd gehad. Er bestaat ook een eerder boekje, dat is, ik weet niet of dat ooit vertaald is, maar dat heeft hij samengeschreven met Daniel Berrigan. En nou weet ik niet precies de Engelse titel, maar dat gaat erover. Dat is de titel die is gebaseerd op het verhaal dat hij zegt, de Dharma is gelijk een vlot. Iemand komt bij een grote rivier en moet de rivier oversteken, maak een vlot. Steek daarmee die rivier over. En als hij dan aan de overkant komt, wat doet hij met dat vlot? Ja? Neemt hij dat op zijn nek mee en sjouwt hij dat alsmaar mee? En dan zegt de Boeddha, het is eigenlijk verstandig om dat vlot maar daar te laten en gewoon zijn weg te gaan. En in dat boekje, daarin spreekt hij al over eigenlijk de overeenkomst tussen boeddhisme en christendom. En Daniel Berrigan is een christen, een dichter, een jezuïet, waarmee hij toen de tijd veel optrok in Amerika vanwege de protestbijeenkomsten tegenover het Amerikaanse beleid in Vietnam.
Ik vind het opmerkelijk, want Thich Nhat Hanh is natuurlijk Vietnamees. Een land wat door de Fransen in der tijd gekoloniseerd is, ook in naam van het christendom. Dus hij zou ook een hele vieze smaak daarvan overgehouden kunnen hebben.
Dat zegt hij ook in dit boekje. Hè. Daar komt een passage in voor waar hij vertelt dat eigenlijk de president Diem op dat moment was een christen. En die wilde eigenlijk Vietnam tot een christelijke natie maken. Daartoe had hij het voorstel gedaan om de boeddhistische feestdagen af te schaffen. En dat was voor de boeddhisten een teken om in verzet te komen. Hij beschrijft er ook over dat dat geen prettige ervaring is met de christenen. Maar er is in Vietnam altijd ook een sterke groep christenen geweest. Dus wat dat betreft, ja, heeft hij daar heel duidelijk ook ervaringen mee. Ook negatieve dus. Hij is niet alleen maar positief over het christendom, maar hij zegt ook van de paus. De paus heeft een paar jaar geleden een soort brief doen uitgaan over de belangstelling voor de Oosterse spiritualiteit. En dan zegt de paus ook dat hij daar zijn bedenkingen over heeft en dat de uniciteit van Christus niet aangetast mag worden. En dan zegt Thich Nhat Hanh ook in het boek, wacht even, Socrates en anderen waren ook allemaal unieke mensen en de Boeddha is uniek. Je moet de een niet boven de ander stellen.
Nou is een van de meest opvallende verschillen tussen boeddhisme en christendom het bestaan van God. dat is een kwestie waar hij niet op ingaat, hè?
Nee, en dat begreep ik ook wel, want eigenlijk de Boeddha heeft zich nooit uitgesproken of hij nou geloofde in God of juist niet geloofde in God. Dat was voor hem eigenlijk geen kwestie. Of je kan ook zeggen, misschien een beetje algemener gezegd boeddhistisch, of God bestaat of niet, dat weten boeddhisten niet. Of ik zeg het ook graag zo, boeddhisten hebben geen last van God. En het is ook opvallend dat Thich Nhat Hanh in dat boek eigenlijk niet zozeer de vraag stelt of we nou moeten geloven in God of niet. Die vraag komt niet aan de orde in het boek. Maar hij verwijst meteen naar de mystieke traditie. En als je de mystici leest, dan hebben zij het ook niet zozeer over geloven in God op de manier waarop de kerk zich uitspreekt, hè, in zaken geloof. Dat is eigenlijk ook geen kwestie voor de mystici. Ik denk dat je, zoals de Boeddha zegt, het gaat over de dharma. En de dharma, dat is een bewustzijnsgegeven. Zo spreken de mystici ook over God als een bewustzijnsgegeven. Niet of God al of niet bestaat. En Thich Nhat Hanh haakt daar voortdurend op aan. Hij heeft ze ook wel gelezen, de mystici.
Nou, een punt wat heel veel terugkomt is de overeenkomst tussen Boeddha-natuur, zegt hij aan de ene kant, bij het christendom de Heilige Geest.
Ja.
Ben je het daarmee eens dat dat de overeenkomstige grootheden zijn?
Het is maar natuurlijk hoe je beide definieert. Maar ik kan het me heel goed voorstellen. Je kan zeggen, er is als het ware een, boeddhistisch gezien dan, een soort archetype in ons, en dat noemen we de Boeddha. Ja, of dus de Boeddha-aard, de Boeddha-natuur. En die werkt in ons. Dat is een naam voor iets wat in ons leven zijn gang gaat. Ja? Dat is een bijzondere kracht. Dat is een bijzondere levensenergie, kan je het noemen. Ja? In de contemplatie leren boeddhisten om, als het ware, naar die kracht te luisteren, die zijn gang te laten gaan. Juist als omschrijving van de Boeddha als een kracht in ons, is het helemaal niet zo gek om dat vanuit christelijk perspectief de Heilige Geest te noemen. Ja? De Heilige Geest is ook, het is vuur, hè? Vurige tongen zeggen ze in het christendom. De Heilige Geest daalde neer in vurige tongen. Vuur, hartstocht, leven, adem, ja? Ruach zeggen de in het Hebreeuws. Dat is toch, ja, zo zie ik het zelf ook wel als een naam voor die levenskracht in ons die zijn gang gaat, die we niet tegen kunnen houden. We kunnen het ontkennen, we hebben geen belangstelling voor, maar misschien weet iedereen wel dat ja, het leven is sterker dan ik ben. Zoiets. En ik vind het heel mooi eigenlijk van Thich Nhat Hanh dat hij naar de Heilige Geest verwijst. Christenen hebben moeite met de Heilige Geest. Dat is vaag. Hè? Vaak denk ik juist in de religies, wat vaag is, dat is belangrijk. Want daar zit iets in, dat is moeilijk te verwoorden, te interpreteren. Maar het slaat op iets wat we niet kunnen begrijpen, maar wel kunnen kennen. Dus ik vind het eigenlijk wel mooi. Ik vind het trouwens heel mooi dat hij sowieso de drievuldigheid neemt. Want dat is natuurlijk ook zoiets wat we van tegenwoordig denken. Ja, wat moeten we daar nou mee? God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Maar net als Meister Eckhart, Thich Nhat Hanh laat zien dat dat iets zegt over wat er in ons hart, zegt hij dan vaak, of in onze geest, ja, gaande is. Ik wil bijna zeggen, christenen kunnen hier ook een voordeel meedoen, zoals hij erover praat.
Ja. Toch stuit ik ook wel op passages die bij mij enige vraagtekens opwierpen, als ik een kritische noot mag geven. Bijvoorbeeld op pagina 142 heeft hij het over het Onze Vader. Dan heb ik toch het gevoel dat die boeddhisme en christendom wel erg op één hoop veegt. En het heel erg op zijn eigen manier interpreteert. Hier, dit stukje. Wil jij het voorlezen?
Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden zowel in de hemel als ook op aarde. Voor een boeddhist betekent dit dat je in contact bent met de uiteindelijke dimensie van het bestaan. In het besef dat de uiteindelijke en de tijdgebonden dimensie één zijn. Zo kan een golf één zijn met het water en daarmee met zijn ware natuur.
Ja, dat haal ik hier niet uit. uit het Onze Vader?
Ja, een beetje welwillend zijn. Ik denk dat in de christelijke opvoeding het Onze Vader heel erg verbonden is met bepaalde ideeën. Dus over God als Vader, boven in de hemel tronend, die naar beneden kijkt en waartoe we ons in alle nederigheid wenden, opdat hij ons gunstig gezind is. Thich Nhat Hanh die vat dit op en wat mij betreft terecht. Dat gaat niet over een persoon, een figuur boven ons. Ik zou bijna zeggen, dit gaat over de natuur zelf. De natuur die groter is dan ik ben en waarin het Onze Vader ons helpt uit te spreken om die grootheid te erkennen en om dan te zeggen, u wil geschieden. Zonder dat ik meteen een idee heb van wiens wil dat is. Het is ook een metafoor voor te zeggen, niet mijn wil, maar uw wil, wie dan ook. Als die zegt, de uiteindelijke dimensie van het bestaan, daar gaat het meer over. Het is ook interessant dat Simone Weil, hè, die heeft een tijd dat ze het heel moeilijk had, begon ze elke dag meerdere keren het Onze Vader in het Grieks te zeggen. En dan zie je ook dat dat heeft in haar bewustzijn, in haar geest, een hele bepaalde uitwerking. En dat heeft eigenlijk niks meer te maken met, als het ware, de theologische verklaring van het Onze Vader. Dat had ook net zo goed, bij wijze van spreken, onze moeder in de hemel en kunnen staan. Dit overstijgt, als het goed is, het begrippelijke. Maar, en dat is vaak het probleem, in de opvoeding is dit als het ware er zo op een bepaalde manier ingeramd. Dat het lastig is om dat hele gevoel dat je je tot een persoon wendt, ja, om dat te verliezen.
Had jij zelf nog passages, die een stukje wat je voor wil lezen?
Ja, of? Die ik ook heel kenmerkend vind voor het boek. Omdat ik vind het boek een goede bijdrage aan een manier van dialogen, in dialoog zijn met elkaar. Hij doet ook alle moeite om zich in te leven in de christenen. Dat wordt in de dialoog wel eens vergeten en dat een soort voorwaarde is voor elkaar. Zowel boeddhisten als christenen weten dat het nirwana of het koninkrijk gods, dat is mooi, hè? Dat sluit u gewoon kort met elkaar, in hun hart te vinden is. Boeddhistische sutra's spreken over de boeddhanatuur die in ieders bewustzijn in aanleg aanwezig is. De evangeliën spreken over het koninkrijk gods als een mosterdzaadje in de bodem van het bewustzijn. Gebed en meditatie maken ons bewust van de meest waardevolle kiemen die in ons verborgen liggen en brengen ons in contact met de grond van ons wezen. De boeddhisten beschouwen het nirwana of de uiteindelijke dimensie van de werkelijkheid als de grond van het bestaan. Volgens hen verspreidt de ware geest altijd licht, maar begeerte, boosheid, twijfel, angst en onachtzaamheid staan tussen ons en dat licht, zodat we het niet zien. Beoefening betekent dus het uit de weg ruimen van deze vijf hindernissen. De energie die je opwekt als je aandachtig leeft, zal ze transformeren. Als de energie van de Heilige Geest in je woont, kun je begrip, liefde, vrede en evenwicht ervaren. God is in je binnenste te vinden. Je bent en bent toch niet, maar God is in je. Dit is interzijn, dat is niet zelf. Dat is laatst weer echt boeddhistisch, niet zelf.
Op zich is het natuurlijk een actueel thema, hè? Die dialoog tussen religies.
Zeer actueel, zeer actueel. En ik heb toch de sterke indruk dat de dialoog slecht gevoerd wordt. Slecht gevoerd wordt tussen christenen en de islam. Veel verwarring met terrorisme, wat natuurlijk terecht bestreden moet worden. Maar je moet ontzettend uitkijken wanneer je daar de islam de schuld van geeft. Ja. Bovendien weinig rekening gehouden met dat al die religies, die bestaan allemaal uit verschillende groepen, scholen, verschillende kerken zelfs. Er is niemand die kan spreken voor het christendom en er is ook niemand die kan spreken voor de islam. Het geldt ook voor de boeddhisten. Met andere woorden, we moeten altijd voorzichtig zijn als we vergelijken. Dat is één ding. Het tweede is de bereidheid om in de huid van een ander te kruipen. Er zit een juweel in de islam, daar ben ik van overtuigd. En willen we de dialoog bijvoorbeeld met de islam voeren, moeten we ook dat juweel kunnen zien. Er zit een juweel in het christendom. En nou, Thich Nhat Hanh doet bijvoorbeeld zijn uiterste best om dat juweel te laten schitteren in dat boek. Het geldt voor het jodendom, het geldt voor het hindoeïsme. De echte dialoog die gebeurt pas al vanuit een grote interesse in elkaar. En ook vanuit een weten dat elke religie is maar een interpretatie, maar een constructie. En het is de moeite waard om naar anderen te luisteren, om onze interpretatie te verbeteren en onze constructies te verbeteren. Maar het moet wel gebeuren vanuit een besef niet de waarheid in pacht te hebben. Dat zegt hij ook heel duidelijk. Boeddhisme gaat niet over waarheid in de conceptuele zin van dogma. Boeddhisme is gewoon een verzameling hulpmiddelen, meer niet. De werkelijkheid is onuitputtelijk rijk. Dat betekent, het is de moeite waard om naar anderen die ook proberen te putten uit die onuitputtelijke werkelijkheid, om daarnaar te luisteren.
En jij vindt zijn boek daar een goed voorbeeld voor?
Ja, zonder meer. Ja, ik vind dit een schoolvoorbeeld van hoe de dialoog tussen christendom en boeddhisten kan zijn.
Nico Tiedeman was dat in gesprek met Jacqueline Oskamp. Het boek Boeddha leeft, Christus leeft van Thich Nhat Hanh is verschenen bij uitgeverij Asoka. En tot besluit van deze uitzending kunt u nog luisteren naar een zen-boeddhistische vertelling door Bert Bos. Vandaag is dat de diefstal.
Een zenmeester was gewend om zo'n aantal malen per jaar meditatieweken te geven. En elke keer als er weer zo'n week aankwam, dan stroomden de studenten van uit alle hoeken en gaten van Japan samen, omdat ze bij deze meester toch wel zo'n meditatieretraite wilden bijwonen. Op een dag echter werd een van de studenten betrapt op een diefstal. En de studenten besloten om deze jongeman aan te geven bij de meester. En ze verbonden daar toch wel de eis aan dat deze jongen toch zo snel mogelijk verwijderd moest worden van het meditatiecentrum. Maar tot hun stomme verbazing deed de meester niets. En de retraite ging verder en de jongen stal opnieuw. En deze keer werden de studenten zo boos, ze stelden met elkaar een petitie op. En die petitie luidde, nou kort gezegd, hij eruit of wij eruit. En toen de petitie overhandigd werd aan de meester, toen las hij hem en hij boog diep. En hij zei, mijn beste studenten, jullie zijn geweldige mensen. Jullie kennen het verschil tussen goed en verkeerd. Dus als jullie nu weggaan, dan kan ik jullie met een gerust hart laten gaan. Want jullie weten al zoveel. Maar deze jonge man, die blijkbaar nog niet het verschil kent tussen goed en verkeerd, die moet hier blijven. Moeten jullie maar gaan, hij moet hier blijven. Ja, en de dief is toen in tranen uitgebarsten en heeft nooit meer gestolen.
Ja, hier hoeven we niet zoveel over uit te leggen. Dit spreekt wel voor zichzelf.
Nou, wat ook hier natuurlijk wel in zit, is het onverwachte gedrag van de meester. De studenten die ervan overtuigd zijn van, nou, als wij pressie uitoefenen, dan zal hij de redelijkheid van onze wens inzien. Van, die man moet gewoon weg. Er moet hier opgetreden worden. Maar ja, wat wel in de Tao Te Ching, hè, als het doen door niet doen gebezigd wordt, dat komt hier natuurlijk prachtig naar voren. Doen door niet doen. Zo van, oké, als jullie willen gaan, dan moet je dat maar doen. Dat kan jullie met een gerust hart laten gaan. Maar deze, die kan ik juist niet laten gaan. En dat vind ik weer heel sterk in dit verhaaltje.
Waar heb je dit verhaal vandaan? Weet je nog hoe je het gevonden hebt of gelezen?
Ik heb het verhaal gevonden in een bundeling van vele spirituele verhalen, waar erg veel boeddhistische en zen-verhalen in staan. En dit was wel een van de verhalen die er uitspringt. En ik heb hem al bij vele gelegenheden verteld.
Ja, maar jij geeft ook meditatieles?
Ja, ik geef ook zen-meditatieles. En ja, dit is een verhaal dat zich bij uitstek leent om te vertellen. Juist omdat de filosofie van zen erop gericht is om de toehoorders, de beoefenaars uit hun hoofd te halen. En ook in dit verhaal zit zo'n prachtige wending, waardoor ja, de luisteraar als het ware ook op het verkeerde been wordt gezet. En juist in de onlogica zit, zo zou de zenmeester zeggen, het Satori-moment. Het even doorbreken van het licht van, oh ja, maar zo zit het.
Ja, want wat is nou het verschil als je een verhaal vertelt of gewoon de informatie doorgeeft aan je leerlingen?
Nou, het meest in het oog springende verschil is toch wel puur het verschil in voordracht. Het verhaal is ongelooflijk direct. En de kracht van het verhaal zit vooral in het meeslepen van, door de verteller van het publiek. Ik heb ooit eens een verhaal verteld hier in Culemborg in het museum. En gaandeweg zaten alle kindertjes die op de voorste rij zaten, die gingen elkaars hand vasthouden. Dat werkte als een soort automatisme. En ik denk dat dat iets is van die kindertjes die pakten volledig onbewust die sfeer op van samen zijn, meegesleept worden, spannend, elkaar even vasthouden.
Ja, verhalen vertellen is natuurlijk zo oud als de mensheid.
Ja. Ja, is zo oud als de mensheid. En ja, dan moet ik er gelijk bij zeggen, en helaas is de mensheid nu deze traditie behoorlijk aan het verliezen. Gelukkig is er een revival, maar ja, er is wel veel verloren gegaan.
Ja, dus jij zou het iedereen aanraden om het thuis regelmatig te doen, met elkaar misschien?
Ja, zeer zeker. Ja, ik denk dat het vertellen van verhalen hoeft helemaal niet spectaculair te zijn. Het hoeft ook niet te gaan om bestaande verhalen, maar als mensen thuiskomen uit hun werk, uit school, en ze vertellen aan elkaar, aan de eettafel, hun verhalen, ja, dat is al geweldig. En daar is tijd voor, er is aandacht voor. Ieder kan zijn verhaal kwijt. En ja, een van de cursussen die ik begin 2005 ga geven, heet ook De Mens als Verhaal. En daarvan is het de bedoeling dat de deelnemers zich steeds weer uitgenodigd voelen om zelf een deel van hun levensverhaal te gaan vertellen. En dat bijvoorbeeld de eerste avond staat in het teken van de eigen naam. Het verhaal van je naam. Nou, daar zit een verhaal aan vast, hoe je het ook went of keert. En dat ja, kunnen mooie, vrolijke verhalen zijn. Het kunnen ook verdrietige verhalen zijn. We zullen gaan werken met een beeld waar een verhaal aan vast zit. Het kan zijn een schilderij, het kan een foto zijn. En opnieuw worden mensen dan gevraagd om, nou, voor een korte tijd, 5 minuten, om iets te vertellen van wat hen het meest geraakt heeft, wat hen het meest bezighoudt. En zo zijn er telkens opnieuw thema's die aangereikt worden. Ja, waardoor mensen zich uitgenodigd weten om te gaan vertellen. En dat werkt geweldig. Ja, ik maak dan gebruik van een kleine kring van vertellers, zo'n 5 personen. Er staan 6 stoelen, want 1 stoel is de vertelstoel. En degene die daarop plaatsneemt, die krijgt 5 minuten de tijd om zijn of haar verhaal te vertellen. En als het verhaal klaar is, dan gaan de luisteraars, de toehoorders, niet reageren. Althans, niet verbaal reageren. Ze pakken een klein blaadje en ze geven daarop de verteller iets terug. Wat hem het meest geraakt heeft, een enkel woord of een beeld. En dat wordt ook weer zwijgend overhandigd aan de verteller of de vertelster. En die gaat dus aan het eind van de avond met een boekje naar huis. Waar allemaal prachtige reacties in staan. En dat werkt heel mooi. Ja.
Ja, het is tegelijkertijd ook een oefening in spreken natuurlijk, maar ook een oefening in luisteren.
Zeker, ja. Het is minstens, dat luisteren is minstens zo belangrijk en minstens zo knap om goed te luisteren. Ja, het is zeker een oefening in luisteren. En al is het ook maar een oefening om niet in de reden te vallen. Om niet het verhaal over te pakken in de zin van, oh, dat heb ik ook. Want sommigen zitten op een puntje van hun stoel, want dat hebben ze ook. De herkenning is natuurlijk geweldig. Maar nee, de verteller krijgt alle ruimte. En dat geeft die verteller ook de rust en de veiligheid om het te doen.
Ja, en iedereen heeft waarschijnlijk wel een verhaal, hè?
Iedereen heeft een verhaal. Echt iedereen. Ja, er lopen geen mensen rond op deze wereld die geen verhalen hebben.
U hoorde verhalenverteller Bert Bos in een bijdrage van Jeannette Werkhoven. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Komend weekend en volgende week dinsdag organiseert de Dharma-toevlucht in Apeldoorn een aantal introductieactiviteiten. Zaterdagochtend is er een introductie voor belangstellenden die willen gaan mediteren. Zondagochtend en middag een programma over wat loslaten betekent in dagelijks leven. En op dinsdag begint een driedelige introductiecursus. Het adres van de Dharma-toevlucht is De Heze 51 in Apeldoorn. Op zondag verzorgen Jannie de Boer en Alex de Haan een cursus getiteld Het waardevolle mensenleven, sterven en wedergeboorte. Dat gebeurt in het Maitreya Instituut in Emst. Meer informatie vindt u op www.maitreya.nl. En Maitreya is met een i eerst en daarna met een y. Ook aanstaande zondag houdt het Shambhala Meditatiecentrum Arnhem open huis voor belangstellenden. Vanaf 2:00 middags worden er meditatie-instructies gegeven. De toegang is gratis. Het centrum is gevestigd aan de Toropstraat 51 in Arnhem. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Waar werd meegewerkt door Jacqueline Oskamp en Guido Verboom en door Jeannette Werkhoven. Techniek Rob Gerritsen. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 629 3191. 035 629 3191. Volgende week woensdag zijn we er weer. Net als vandaag om 16:00 middags. Dan kunt u luisteren naar de column van Jyotika Hermsen, het curriculum van Boeddhistisch Centrum De Haaglanden in Den Haag en het tweede deel van onze nieuwe serie onderricht over natuurlijke grote vrede. En daarin gaat het vooral over een belangrijke uitspraak van Sogyal Rinpoche. De geest te temmen is het onderricht van alle Boeddha's. Graag tot dan.
Vijf uur.